Nou, het meisjes en jongens wat hier staat kan ik achterwege laten, geloof ik. Zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Maar al voorgaat. Hartelijk welkom. Ook de gasten, hartelijk welkom. Zijn er gasten? Ik geloof niet. Ja, er zijn gasten. Hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Verder begroeten we ook hen die later of nu op dit moment deze dienst elektronisch met ons meemaken. De organist is Jaap Mulder. Ja. Bij de voorbeden van morgen is aandacht besteed aan zuster Riet Burema, die morgen een onderzoek zal ondergaan en die ook binnenkort een operatie zal moeten ondergaan, waarvan de strekking bekeken gaat worden tijdens het onderzoek morgen. En er is ook aandacht besteed aan de broer van dominee Van der Dussen, die afgelopen week lang zoek is geweest en nu gelukkig weer terecht is. Het lijkt allemaal goed afgelopen te zijn. De collecte vandaag is voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En we gaan nu zingen Psalm 150. En na Votum en Groet zingen we uit de eigen bundel lied 50. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We zijn stil voor persoonlijk gebed. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de eigen bundel nummer 50.
Thank you.
Dat was stevig, ik zou bijna zeggen groovy. Zullen we met elkaar vragen om een zegen over deze dienst? Zullen we even wachten tot Jaap boven is? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar kunnen zijn als uw gemeente en gasten. Om u lof te zingen, te prijzen, te aanbidden. Om onze gebeden op te zenden naar u. Om ook hier elkaar te ontmoeten. Om onze gaven te geven voor de dienst van uw koninkrijk. En om ook te horen uit uw woord, het evangelie. Misschien hebben we vanmorgen al een flinke zegen gehad. En vragen we ons af wat het vanmiddag nog zou kunnen toevoegen. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar Heere God, u kent ons. U weet hoe we hier bij elkaar zijn. En we zijn toch vol verwachting voor wat u voor ons in petto hebt. Iets kleins misschien. We vragen u of u ons een gezegende dienst wilt geven, waarin we versterkt worden in ons geloof en versterkt ook in de hoop die we hebben op een grote toekomst. Wees ons zo nabij in de naam van Christus, onze Heer, uit genade. Amen. Afgelopen zondagmiddag hadden we de dienst van gedenken en verwachten. Een aantal van u waren daar ook bij. En iemand van u vroeg me toen, omdat we het in die dienst over Openbaring 10 hadden. En ik ook al gezegd had dat ik eerder over Openbaring 8 en 9 en 11 had gepreekt in eigen kerk. Of ik misschien hier nog een preek over Openbaring kon doen. Aangezien ik hier vanmiddag toch zou zijn. En dat wordt nu Openbaring 11. We gaan met elkaar lezen. Openbaring 11, het is een heel eind. Maar het is ook een heel sprekend gedeelte. De twee getuigen staat boven het eerste stuk. Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: neem de maten op van Gods tempel en van het altaar en tel degenen die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende 1260 dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond dat hun vijanden verteert. Op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven. Ze hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, zolang zij profeteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad, die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Gedurende 3,5 dag komen er mensen uit alle landen en volken van elke stam en taal om hun lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden. De mensen die op de aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest. Maar toen de 3,5 dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: kom hierboven. Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. Op dat moment kwam er een zware aardbeving, die een tiende deel van de stad verwoestte. 7000 mensen werden door de aardbeving gedood. De rest werd door vrees bevangen en begonnen de God van de hemel eer te bewijzen. Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort. De zevende bazuin. Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden: nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld en die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. De 24 oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God met de woorden: wij danken u, Heer onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die jong en oud ontzag hebben voor uw naam, en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen. Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. Hier eindigt de schriftlezing: lof zij u, Christus. We gaan als inleiding op de verkondiging met elkaar zingen Gezang 43, vers 1, 2, 3 en 5. De Titel voor de preek vanmiddag is de zevende bazuin. En straks antwoorden we met gezang 255, vers 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, misschien dat er ook nog mensen thuis zijn die meeluisteren. Michiel van den Broeke is professor in de polaire meteorologie aan de Universiteit van Utrecht. De afgelopen 20 jaar heeft hij zich bezig gehouden met metingen in Groenland. Metingen naar het ijs, hoe het zich gedraagt. Welke processen spelen een rol bij het smelten van de ijskap? Onlangs was het dan zover, in het prestigieuze tijdschrift Science stond, samengebeld in 3 A4'tjes, het resultaat van de noeste arbeid van Van den Broeke en zijn medewerkers. De essentie van zijn artikel: eigen metingen en satellietmetingen geven dezelfde lijn aan. Ze passen naadloos op elkaar. Hij zegt: nu kunnen we beter begrijpen wat er op Groenland gebeurt. We hebben nu een betrouwbaar model dat ons inzicht geeft in de wisselwerking tussen lucht en ijs. Het model rekent uit hoeveel sneeuw er valt, waar het valt en hoeveel er smelt. Tot ongeveer 1990 is de ijskap grofweg in balans geweest. Het smelten van het ijs en de aanmaak van nieuw ijs. Maar dan veranderen de zaken. Schattingen laten nu zien dat er vanaf het jaar 2000... 1500 tot 2000 miljard ton ijs gesmolten is. Ik zou meneer Van den Broeke een echte ijsmeester willen noemen. Hij doet me denken aan de twee hoofdpersonen in de historische roman die ik in de zomervakantie gelezen heb, een echte aanrader, Die Vermessung der Welt, het meten van de wereld, van Daniel Keelman. Twee 19e eeuwse ontdekkers, de reiziger en natuuronderzoeker Alexander von Humboldt en de wiskundige Carl Gauss, doen pogingen om onafhankelijk van elkaar de wereld in kaart te brengen. Openbaring, hoofdstuk 11. Ook Johannes moet metingen verrichten. Laten we hem vanmiddag in het bijzonder volgen. Wat dat meten betekent en waar het op uitdraait. Hoe luidt zijn opdracht? Johannes, hier heb jij een riet, een liniaal, meet de tempel op. Dat is apart. Er zijn twee plaatsen in het Oude Testament waar we zoiets eerder tegenkomen. In Ezechiël, de hoofdstukken 40 tot en met 48, en in Zacharia 2. Ik kan het thuis nalezen. En hier dus opnieuw in het Nieuwe Testament in Openbaring. Johannes, meet de tempel op en het altaar en tel degenen die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je laten zitten. Dat is het terrein dat aan de heidenen gegeven zal worden. Zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen. Hoe moet je dat begrijpen? Er zijn uitleggers die aan een echte stad en een echte stenen tempel denken. Maar er zijn ook uitleggers die verwijzen bijvoorbeeld naar Efeze 2... waar over de tempel gesproken wordt in geestelijke zin. De tempel namelijk in de zin van de nieuwtestamentische gelovigen. De gemeente van Jezus Christus, de kerk van Jezus Christus. En het lijkt me dat we inderdaad die kant op moeten. Dat is het andere. Van de voorhof, dan is dat het terrein van de heidenen, dat is dan ook goed te plaatsen. Oftewel de mensen in de tempel, de mensen die zich dicht bij het altaar bevinden, degenen die het, je zou kunnen zeggen, bij Christus en bij zijn offer van verzoening zoeken, die behoren tot het Godsvolk. Dat zijn de gelovigen, de heiligen, zo worden ook wel genoemd in Openbaring, of degenen die het zegel van de verlossing op het voorhoofd dragen. Maar je hebt ook de mensen buiten de tempel, het terrein van de voorhof en alles wat daar verder nog omheen is, de stad. Dat zijn de mensen die niet met Christus willen leven. Het luistert hier heel nauw. En dat zou ons aan het nadenken moeten zetten. Kijk, normaal gesproken, dan zou je toch zeggen dat de voorhof er gewoon bij hoort, bij de tempel. En in het Oude Testament was dat ook zo. Maar hier zegt God, de voorhof is niet genoeg. Je moet wel binnen willen komen, in mijn heiligdom, bij het altaar willen zijn, bij Jezus willen horen en hem willen volgen. Met minder kan het niet. Met minder kan het niet. Het is als toen Jezus zei: gij kunt niet God dienen en mammon. En tegen de rijke jongeling, hoewel hij dacht dat hij zich al alles ontzegd had voor de dienst van God, Jezus zei tegen hem: ga heen en verkoop je bezit aan de armen. God vraagt heel ons leven. Niet alleen waar het ons uitkomt, maar ook op de plekken waar we zelf nog de regie willen houden. Het beeld wisselt. Van het opmeten van de tempel gaat het naar twee getuigen die in rouwgewaad aan het profeteren slaan, 1260 dagen lang. Dat is net zo lang als die 42 maanden waar het zo net over ging, de tijd die de heidenen, de ongelovigen, krijgen om de heilige stad te vertreden. Waar komt dit beeld vandaan? Ook hier zijn verschillende opvattingen mogelijk. Maar veel uitleggers, en ik denk terecht, wijzen opnieuw naar het Oude Testament en dit keer naar Zacharia 4. Daar ziet de profeet Zacharia ook weer in een visioen twee olijfbomen naast de kandelaar. Die twee olijfbomen die zorgen ervoor dat er steeds olijfolie blijft druppelen in de lampen van de kandelaar, zodat die lampen steeds konden blijven branden. Net als een olielamp in de zomer, achter in de tuin op de tafel. Dan moet die op tijd worden bijgevuld, anders doet hij het niet meer. Hier gaat het om een soort van automatisch. De olijfbomen staan in rechtstreekse verbinding met de kandelaar en daardoor kunnen ze nooit uitgaan. Die twee bomen, die corresponderen met die twee kandelaren, hebben een naam. De een heet Zerubabel, de ander heet Jozua. Zerubabel de prins en Jozua de hogepriester. Zerubabel staat voor het gewone leven, zeg maar. Dat je naar je werk gaat en dat je je gedachten goed bij je werk moet zien te houden en dat je erom moet denken om de verwarmingsmonteur voor 12 uur te bellen. Jozua staat model voor ons geestelijk leven, zou ik kunnen zeggen. Ons geloof, de verhouding tot God, ons bidden. Meer de binnenkant van ons leven, waar het zelfs voor onze beste vrienden soms lastig is om aan te voelen wat daar leeft. Deze twee olijfbomen zorgden in Israël ervoor dat de kandelaar, de lamp, bleef branden. Althans, dat was de bedoeling. De lamp van Gods licht. Nou, zo is het hier in Openbaring ook. Die twee getuigen moesten ervoor zorgen dat de lamp van Gods licht van het evangelie blijft klinken. Waarschuwend mensen, bekeer je nu het nog kan. En uitnodigend mensen, kom in Gods lichtkring, God mint u. 1260 dagen, oftewel 42 maanden, krijgen ze de tijd. Om het evangelie, letterlijk de goede boodschap, door te geven. Niets kan dat verhinderen, God zelf zal maken dat ze hun taak kunnen doen. Maar dan vers 7. De tijd is om. Het beest uit de afgrond verklaart de oorlog aan die twee kandelaars, die twee getuigen van God, en hij doodt ze. Daar liggen ze. In de stad. Op straat. In de stad die Jeruzalem genaamd zou moeten worden, maar die verworden is tot een Sodom, tot een Egypte. Mensen die in hun haat tegen de gezalfde, tegen Christus opgestaan waren, en nu tegen deze getuigen en tegen al Gods kinderen. En naar hun zin dat ze het hebben, geweldig, hebben ze het toch voor elkaar. Moet je die twee nou zien liggen? Ze steken de draak met die twee lijken op straat. Ze sturen elkaar sms'jes met foto's en smerige grappen over Zerubabel en Jozua. Dat gaat 3,5 dag door. Sommigen menen dat deze tijd te vergelijken is met die 42 maanden van hiervoor. Dat is omgerekend 3,5 jaar. De getalsymboliek in Openbaring maakt het inderdaad mogelijk om een dag als een jaar te zien. Dan zouden die 3,5 dag dezelfde tijd bedragen. Anderen zeggen, je moet het juist zien als een kortere tijd. 42 maanden krijgen die twee getuigen de gelegenheid om de boodschap van Gods redding, Gods heil te verkondigen, maar als ze eenmaal dood zijn door het beest, liggen ze niet langer dan 3,5 dag op straat. God maakt namelijk verschil. Oké, maar waarom dan toch nog 3,5 dag? Waarom dan niet bijvoorbeeld een halve dag? Want het is toch wel erg dat die lijken daar liggen, zonder dat ze begraven worden. In de Joodse wereld moest een gekruisigd lichaam voor zonsondergang begraven zijn. En in zijn algemeenheid was het Jodendom heel streng rondom het sterven en begraven. En dat is nog steeds zo. Als iemand overleden is, moet hij het liefst nog dezelfde dag begraven worden of anders de dag erna. Er zijn wel uitzonderingen. In ieder geval is het zo dat 3 dagen boven de aarde het maximum is. Dan treedt de ontbinding in. En wat doet God hier nu in Openbaring 11? Hij gaat net iets over het randje. 3,5 dag. Hier is niks meer aan te redden aan deze lichamen. Ze beginnen zelfs al te ontbinden. En net op dat moment voert de levensgeest uit God in deze dode getuigen en wekt ze weer tot leven. Ze mogen bij God in de hemel komen. En dan volgen een paar ontwikkelingen zich in hoog tempo op. Een aardbeving, 1/10 van de stad stort in, er vallen doden, er komt grote vrees over de mensen. De vijanden beseffen, het was toch waar wat deze 2 getuigen verkondigd hebben. Gelukkig zijn er een aantal die zich tot God wenden, voor hem knielen en hem de eer geven. U moet het maar eens doorlezen, die hoofdstukken 8, 9, 10 en 11 achter elkaar. In de Nieuwe Bijbelvertaling spreekt het toch ook veel meer eigenlijk zo in de eerste lezing dan uit de oudere vertalingen. Maar dan lees je in Openbaring 8 over een arend, hij kan ook vertaald worden met gier, die een 3-voudig wee uitroept hoog in de hemel, aan de zon, tegen de zon. En er zijn nu 2 weeën geweest en het wachten is op de 3e. Maar dit zal nog even op zich laten wachten. Met hoofdstuk 11 komt er een einde aan een bepaalde episode in Openbaring. En daarna begint het laatste deel van Openbaring. Hoofdstuk 11. Met de hoofdstukken die eraan vooraf gegaan zijn. Over natuurrampen die er zullen zijn. En oorlogen die zullen komen. Misschien voor een deel al bezig zijn. Is voor ons moeilijk uit te maken. Hoofdstuk 11. Zou somber en dreigend kunnen eindigen. Maar gemeente, broeders en zusters, dat gebeurt niet. Het slot van ons hoofdstuk is bijzonder feestelijk. Het zinspeelt op de uiteindelijke overwinning die God zal brengen en waar de gelovigen zich aan kunnen optrekken. De 7e bazuin klinkt. Luide stemmen brengen Gods lof om wat hij tot nu toe heeft gedaan. Aan zijn kinderen, de heiligen, degenen die het zegel op hun voorhoofd gekregen hebben, maar ook aan de anderen die inmiddels hebben ingezien dat ze zonder God en zijn liefde niet kunnen leven. En, ik kan het me niet anders voorstellen, ook aan degenen die nog steeds niet willen buigen voor Christus, maar bij wie hopelijk inmiddels iets aan het veranderen is. De 24 oudsten werpen zich op hun aangezicht. Dat zijn de vertegenwoordigers van Gods kerk over alle eeuwen en tijden, zou je kunnen zeggen. De 12 patriarchen uit de oude bedeling en de 12 apostelen uit de nieuwe bedeling. 24 zijn het er. Ze werpen zich voor Gods troon en zingen hem lof. Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan zijn we bijna door het hoofdstuk heen. Openbaring 11 eindigt zoals het begonnen is. Met een blik op de tempel. Maar voordat wij ons lied pakken, er vindt nog 1 zeer opmerkelijk iets plaats. Namelijk, en ik hoop dat u het nog eventjes kunt opbrengen, want het is wel heel prachtig wat hier gebeurt. Op het laatst van hoofdstuk 11 gaat het heiligdom van God open. En de ark van het verbond, wordt zichtbaar. Mensen, dat was nog nooit vertoond. In het Oude Testament mocht alleen de hoge priester 1 per jaar bij de ark komen. Je kan dat lezen in Exodus 30. Maar zelfs hij kon weinig zien, donker als het daar in het allerheiligste vertrek van de tempel was. Nu wordt de heerlijkheid van Gods verbond, waar de ark een symbool van was, aan ieder getoond. Een glimp van God zelf
op zijn heerlijkheid, op Hij die is. Voor de ongelovigen is het einde verschrikkelijk. Bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en zware hagel komen op hen neer. Van der Broeke en zijn team begrijpen nu de interactie tussen het ijs en de lucht. Meten is weten. God biedt ook een kennismodel. Niet in het vakblad Science, maar in dat oude boek dat de eeuwen heeft doorstaan en ook vandaag zoveel mensen moed en perspectief geeft. En mensen ook waarschuwt. Een boek dat niet zozeer wetenschappelijke aspiraties heeft, maar een beroep doet op ons hart, op ons innerlijk, op nederigheid en wijsheid. Er is een hoop dat ons ontgaat in Openbaring. Het is zo ingewikkeld. Maar het is onmogelijk om een precieze berekening te geven van de dingen die de wereld en ons te wachten staat. Maar dat er onbalans is, dat is wel duidelijk. De lucht, God, kon niet verhinderen dat het ijs de wereld smelt. En hier komt de tragedie van ons mens in beeld. De spelbrekers, degenen die zelf de storing tussen beneden en boven in gang hebben gezet. We hebben de aarde en onszelf geplunderd op een wijze die ongehoord is. Niemand van ons kan hier zeggen dat hij vrij uitgaat. Doet God met dat kennismodel in zijn boek alleen de constatering of geeft hij ook iets van een oplossing? Hij geeft inderdaad gelukkig ook de oplossing van dit immense probleem. Niet in de zin dat het ijs niet verder zal smelten. De wereld en deze bedeling gaan naar het einde toe. En laten we keihard werken als wereldleiders zometeen op de klimaattop in Kopenhagen, maar ook op onze eigen plek met de verantwoordelijkheid die wij hebben om verantwoord met de wereld om te gaan. Dat is een opdracht tot het einde toe. Denk aan Luther die gezegd heeft, als ik wist dat morgen de wereld verging, zou ik vandaag nog een appelboompje in mijn tuin planten. Laten we denken om onze kinderen en onze kleinkinderen, blijven werken, onze verantwoordelijkheid nemen. En misschien is dat ook wel de drive die de Van der Broekes hebben, dat zij nog maar veel zullen ontdekken aan modellen, methodes, waardoor de ecologische rampspoed zal kunnen worden tegengegaan, bijgebogen. Maar wij weten op grond van Gods openbaring dat de wereld uiteindelijk desondanks zal wegglijden, zal smelten, zal vergaan. Waarbij we, denk ik, kunnen zeggen dat de opwarming van de aarde heus niet het enige probleem is. En de oplossing die God biedt, is de volgende. Hij zegt tegen ons, je hebt gehoord in de middagdienst van 29 november 2009... dat Johannes aan het meten gegaan is. Hij heeft de tempel opgemeten met het altaar en degenen geteld die binnen zijn. Zorg dat je daarbij bent. Kniel bij het altaar. En wees ervan verzekerd dat God jou zijn ijsschots biedt, waarop jij veilig naar de kant zult kunnen drijven op het moment dat de wereld of jouw eigen leven vergaat. We sluiten af. De laatste bezuin heeft geklonken. Gods overwinning staat vast. Wij leven in de tussentijd. Aan de ene kant het geopende heiligdom, de ark van Gods verbond, Gods aanwezigheid, Gods heerlijkheid die ons wenkt. En aan de andere kant de weeën en de rampspoed die nog over de wereld zullen komen. Donder, bliksem, hagel en zware aardbeving. En waar we ergens zitten, we weten het niet. Maar vroeger had je dat liedje. Zorg dat je erbij komt bij de Marie. Ken je wel, hè? En met een variant zou ik tegen ons allemaal willen zeggen, zorg dat je erbij bent bij Gods marine. Hij zal je door zijn geest, en daar kun je echt op vertrouwen. Wij hadden Mario Groeneboom, hè, van 47, die gestorven is aan kanker. Je kan erop vertrouwen dat God jou, u, de ijsschot stuurt waarop je het schip bereikt en dat je dan aan boord getrokken wordt om met de anderen sound and safely te varen naar de oever van Gods nieuwe wereld. Is het in wezen niet heel eenvoudig? Als je het nog niet echt gedaan hebt, u kunt dat zelf het beste voor uzelf weten. Geef je over aan Christus en ga de weg die Hij je wijst. Niet onderdelen van je leven afdekken en denken, voorlopig laat ik God daar niet bij. Geef jezelf over, laat je leiden door zijn geest en volg Christus op al de plekken waar Hij dat van je vraagt. Het kan. Bid erom. Geloof, hoop en heb lief. En houd vol. Amen.
Zullen we samen bidden en danken. Ja, Vader, Zoon en Heilige Geest, u brengen wij de eer. We danken u dat u uw plan hebt voor uzelf. Dat u weet welke kant het opgaat en welke kant het op moet gaan. Voor ons is veel verborgen. We krijgen hier en daar wel signalen. Maar dan nog is het voor ons heel lastig om uit te maken hoe ver het ermee staat. Hoe ver de wereldgeschiedenis is voortgeschreden. Maar u bent in controle. U hebt de regie. We vertrouwen u daarin. We vragen u, geef dat er nog veel mensen tot geloof in uw Zoon Jezus Christus zullen komen. Dat ze u zullen leren kennen in uw liefde. We vragen u, wil ook geven dat wij zelf nog weer eens de vraag beantwoorden hoe het staat met de relatie tussen u en ons. Want we hebben gezien dat bij het opmeten van de tempel de voorhof nu buiten beschouwing gelaten werd. De voorhof was niet meer genoeg. We moeten wel echt binnenkomen, bij u komen.
en niet meer toch van twee balletjes eten. We vragen u of u ons daarbij wilt helpen als we daar nog steeds moeilijk mee hebben. En voor een deel gaat dat natuurlijk ook altijd door, want we zullen nooit perfecte mensen worden. Maar God, help ons als we het toch moeilijk vinden om ons over te geven aan u met ons hele leven. Wilt u ons dan zo trekken met uw geest, op een manier die wij misschien nu niet goed kunnen bedenken, maar waarvan u weet dat het de beste manier is om ons bij u te trekken. Geef dat we zo vervuld worden met uw Heilige Geest, met uw aanwezigheid in ons leven, dat het dan ook eigenlijk geen vraag meer is voor ons wat de richting van ons leven is. Dat u dan nummer 1 bent in ons leven, het centrum van ons leven. We vragen u zo of u met ons wilt zijn, zoals we hier zitten. Jongeren, ouderen. En dat we er straks, als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde één keer zullen aanbreken, er allemaal bij zijn. Dat niemand van ons hier wordt gemist. Vader, wij bidden u ook voor de dingen die staan te gebeuren in Kopenhagen. Het is erg de vraag wat daar gaat gebeuren. Of er werkelijk stappen genomen zullen kunnen worden die ertoe doen, sluiten, die eindelijk de zaak vooruitbrengen. We vragen u, wilt u de wereldleiders moed geven? Geef ze dat ze elkaar werkelijk in de ogen kijken en dat ze ook beseffen dat het niet alleen om ons gaat, ons geslacht, maar ook om onze kinderen en onze kleinkinderen en wat er verder komt. En leer ons ook zelf om onze verantwoordelijkheid te nemen. Misschien op heel kleine schaal, maar toch. Zo bidden wij u. Of u de dingen in uw hand wilt houden. En of u mensen met grote verantwoordelijkheden wijsheid wilt geven. En zo vragen wij u, wilt u ook deze week weer met ons meegaan? Als we de week ingaan en aan het werk gaan of gaan studeren of andere dingen doen. U kent ons leven, u weet wat er te wachten staat. En wij vragen u, help ons erbij. Geef ons kracht als we tegen dingen opzien. Dat we deze week een goede week mogen hebben. Wees met de mensen die er tegenop zien om veel alleen te zijn. Heere God, u weet ook hoe zij zich voelen. En geef dat er ook voor hen verrassingen zullen zijn. Dat we ons zo kunnen opstellen. Als mensen die steeds met verwachting naar u uitkijken. En wilt u dan het ook maken? Dat we niet teleurgesteld worden, Heere God. Maar dat we mensen om ons heen vinden, gebeurtenissen meemaken, dat het licht doorbreekt in het donker en dat we weer verder kunnen. Zo danken wij u voor deze dienst. Gaat u met ons mee. Geeft u ons een hele goede week. In Christus' naam. Amen. Dan is het nu de tijd voor onze gaven. De Heere God zegene u en jullie en je gaven. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen daarna onze slotzang, gezang 279, vers 1, 2, 5 en 6.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. En niet alleen broeders, ook zusters. We gaan hier vandaan en we ontvangen de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Thank you.